interne keuken.
Tizams zit hier omdat hij een boek heeft gelezen in onze opdracht. Maar het stond normaal ook op jouw te lezen stapeltje.
Ja, absoluut. Ja.
Een boek dat heet De Nieuwe Zijderoutes van Peter Frankopan. Trouwe luisteraars van Interne Keuken zouden kunnen zeggen van... Hebben ze het daar al eens niet over gehad in Interne Keuken? Wel, Peter Frankopan heeft een jaar of 2, 3 geleden een boek geschreven. Dat heette De Zijderoutes. Het boek dat van vandaag heet De Nieuwe Zijderoutes. Zeer interessant boek. We hebben dat toen besproken. Dat ging over... Dat was een soort van cultuurgeschiedenis. En de grote stelling van dat boek was... Het centrum van de beschaving is begonnen in het oosten. Is vrij laat in de loop van de menselijke geschiedenis verschoven naar het westen. En in dat boek zat al de aanzet naar... En is nu opnieuw naar het oosten aan het evolueren. Frankopan was van plan om voor de nieuwe druk van het boek een hoofdstuk bij te schrijven, want die evolutie naar het oosten die is doorgezet. Dat extra hoofdstuk is een volwaardig boek geworden en dat zijn die nieuwe zijderoutes die hier tussen ons in liggen.
Klopt.
Dat bij wijze van introducties.
Voilà, we weten het.
Nee, nu is de vraag, waaruit blijkt dat? En wat is de rol van China daarin vooral? Want jij bent de China-kenner, Ties.
Ja, in ieder geval, mijn métier is eigenlijk geopolitiek. Daar schrijf ik over. En als je daar tegenwoordig over schrijft, dan moet je over China schrijven.
Ja.
Ik heb eerder een biografie van Xi Jinping geschreven. Uh-huh. De huidige president van China. En die heeft in 2013... eigenlijk betekenis gegeven aan die hele economische verschuiving naar het oosten door in Kazachstan zijn nieuwe zijderoutestrategie uit te roepen.
Ja, want de titel van het boek, De Nieuwe Zijderoutes, is niet zozeer een titel die Peter Frankopan heeft bedacht, maar dat is een officiële term die in China wordt gebruikt voor...
Eigenlijk ondertussen voor alle buitenlandse politiek zo ongeveer die ze voert. En zeker de handelspolitiek die ze voert. Dus in 2013 begon het als een pakket investeringen die China aankondigde in Kazachstan.
Ja.
En dat werd langzaam groter, want waarom investeren we ook niet in allerlei handelsinfrastructuur in de rest van Centraal-Azië? Waarom vangen we ook niet onze investeringen die we doen in de rest van Zuidoost-Azië hieronder en in het Midden-Oosten? En juist ook omdat dat die term zo tot de verbeelding spreekt, ook in de Chinese politieke retoriek, de nieuwe zijderoutes, is het ondertussen een kapstok geworden voor eigenlijk alles dat China aan handelsbevordering doet. En hangt er in ieder geval een investeringsagenda aan van 1.000 miljard.
Oh, ja.
Waar 2/3 van de wereldbevolking op een of andere manier aan gelinkt is. 70 landen nu aan meedoen en die ook in Europa is terechtgekomen. Luxemburg, Italië hebben zich in de afgelopen weken, en wat dat betekent weet niemand, maar in ieder geval officieel bij die nieuwe zijderoute.
Luxemburg en Italië?
Ja, absoluut.
Het klassieke begrip zijderoute,
ja.
Dat associeer ik met de handelsroute die door Azië liep en dan door die... landen die allemaal op stan eindigen.
Ja,
Tajikistan, Kazachistan, ja. Pakistan. En dan via allerlei routes naar Europa.
Ja.
Maar de zijderoutes associeer ik niet met Europa als dusdanig. Maar de nieuwe zijderoutes dus wel.
Ja, die reiken weer heel veel verder. En ik denk dat... Voor mij ging het lampje branden van Marco Polo. Dat was het beeld wat ik had bij de nieuwe zijderoutes. Ja. Dus wel die Venetiaanse handelsreiziger die bij het Hof van Kublai Khan in Peking uitkwam. Maar die werelden waren ook extreem ver uit elkaar. En het ging vooral om een aantal relatief veilige handelsroutes, onder andere door Mongolië, waardoor van Rome tot China wel van alles gehandeld kon worden. De naam zijde, of zijderoutes, komt van het zijde dat opeens modieus werd in het Romeinse Rijk, waar Seneca nog over zei dat het amper iets meer was dan echte kleren en daarom onbetamelijk. En dat was al een reden om al die gekkigheid uit het oosten niet binnen te halen. Nou, dat was toen en tegenwoordig gaat het om high-tech, het gaat om oude energie, dus om olie, om gas. Maar het gaat in ieder geval om de heropleving van Centraal-Azië, het Midden-Oosten, Oost-Europa en met aan beide polen China en West-Europa. Het heropleven van de handelslijnen die tussen al die landen lopen.
Je gebruikt nu het woord handelslijnen. Maar als ik het boek gelezen heb, denk ik van, ik moet dat idee van routes loslaten.
Ja.
De Chinezen hebben dat begrip hernomen uit een soort van romantiek, is misschien het verkeerde woord, maar een verwijzing naar het verleden, toen, toen zij machtig waren. Ja. Het is alsof dat Nederland of de Lage Landen zou zeggen van de nieuwe Gouden Eeuw.
Zeker, de VOC-mentaliteit.
Ja, ja, ja. De nieuwe VOC. Ja,
vorige premier van Nederland dat. Nee, precies dat. Daarom werkt het ook zo fantastisch. En het is de nieuwe zijderoute, dat die term is ook als een... dat laat Frank Copain ook zien. Want ik vind dat hij wel op een heel interessante manier geopolitiek, economie, maar ook cultuur verweeft met elkaar. Hij laat ook zien dat die term, de nieuwe zijderoute, een soort van literaire greep is. Die verhalen van hoop en vooruitgang brengt naar politieke systemen die vooral geassocieerd werden, en ook in eigen land natuurlijk, met corruptie, autocratie en achtergesteldheid.
Het is dus zeker ook PR.
Ja, ja, absoluut. Public het is een waanzinnig slimme rebranding.
Woordenspel,
ja. Ja, absoluut. Maar wel voor structurele ontwikkelingen en vooral gewoon enorm veel geld dat verschuift. Geld dat al lang aan het verschuiven was. Ik vind het leuk, hij begint het uit te leggen. Hoezeer die nieuwe zijderoutes al aanwezig zijn in onze samenlevingen. Met een voorbeeld wat elke Brit, Peter Frank Copain is een Brit, zou moeten aanspreken. Namelijk alle top... clubs in de Premier League, voetbalclubs, zijn al op een of andere manier in handen van magnaten uit die nieuwe zijderoute landen. Uit Oezbekistan, uit Iran, uit de Golfstaten, uit Rusland en uit China. Ja. Dus hij zegt, kijk, waar wij ons weekend mee vullen, is al in handen van dat nieuwe geld. En dat is dus hoe het eruit ziet. Alleen we hebben het heel vaak nog niet door.
Een ander voorbeeld dat hij geeft, dat spreekt mij ook aan, dat zijn de Franse wijnhuizen.
Ja, klopt.
Die in Chinese handen komen en dan ook van naam veranderen. Dus vroeger hadden die oude Franse namen en nu heette die het eeuwige konijn. Ja. En zo van, dan in het Frans dan.
En waarbij...
Le lapin éternel. Oké, dan weet je.
Chinees.
Dat is van een Chinees.
Waarbij China dan ook trots zegt, het duurt een paar weken voordat je zo'n Franse wijn binnen hebt als Nederlander of als Italiaan. In hoeverre dat waar is, weet ik niet. Maar met Alibaba heb je het binnen een paar weken of binnen een paar dagen op je deurmat in Peking. Dus
Alibaba,
dat is
Alibaba, dat is Chinese online shop van...
Ja, precies.
Ja, hoe heet u ook alweer?
Ik weet het niet.
Jack Ma is daar precies. De
zeg maar, ik vind het heel vreemd dat je nog niks over Afrika gezegd hebt. Bij Chinezen en buitenlandse investeringen denk ik in eerste instantie aan Afrika. Maar ik dacht, ik wou vragen, is dat omdat ze daar al mee klaar zijn? Want dat is een verhaal wat je al jaren hoort. Hè?
Ja,
die investeringen in Europa zijn relatief recenter.
Ik denk dat het veel te maken heeft met die rebranding. Want de investeringen die China doet en de handelsbrenging die China heeft met Afrika zijn in de afgelopen jaren, zeker in westerse media, heel vaak gelijkgesteld aan een nieuw soort kolonialisme. China wilde met die nieuwe zijderoute strategie. Wederom, Frank Copain beschrijft al een breder begrip, maar dit is wel de belangrijke soort van aanvoerende kracht daarin. Wilde daarmee iets weer een ander beeld scheppen. Meer high-tech. Niet alleen het weghalen van olie en gas, maar het.
Ja, want dat had altijd een beetje ook de bijklank van die Afrikanen laten zich doen.
Ja,
die weten van niet beter of die zijn straatarm, dus die kunnen geen kant op.
Ja, en daarbij vergeten we natuurlijk dat het grote diplomatieke succes dat China hiermee boekt gebaseerd is op de aanname dat de meeste Afrikaanse regeringen in ieder geval juist dat idee hebben met de handelsbetrekking met het Westen. We laten ons doen, dus we gaan naar China. Dan kunnen we handelen zonder politieke invloed mee te krijgen. Maar dat beeld is, daar zijn ook protesten ondertussen over ontstaan, onder andere in Kenia en Ethiopië, geloof ik. Mm-hmm. Die handelsinvesteringen in Afrika zijn wat ten eerste wat eenzijdiger. En ten tweede ook wat minder prettig gekleurd voor China. En op dat Eurasie, dat enorme handelsweb tussen Beijing en Brussel, moet China zich ook wel iets. Minder krachtig. Ja, precies. Want daar heb je ook te maken met Iran, met Turkije, met Rusland, met allerlei stannen, met de Arabische Golfstaat. In ieder geval heel veel oude trotse beschavingsrijken die zich ook door een nieuw China zich er niet onder willen laten drukken. Maar wel heel veel kans zien in een nieuwe soort wereldorde waar ze kunnen handelen zoals ze willen.
Het grote verschil tussen de manier waarop China dat aanpakt en vroeger Europa en Amerika dat aanpakten. Enfin, wat ik nu zeg moet genuanceerd worden, maar ik ga het even niet doen voor de duidelijkheid. Ja. Is dat daar vanuit het Westen vaak politieke eisen worden aangesteld aan investeringen. En China werkt volgens het principe van de vijf nieten of de vijf niets. Vijf keer niet. Namelijk niet bemoeien met binnenlandse aangelegenheden. Niet je wil opleggen. Niet politieke voorwaarden stellen. En niet politieke winst nastreven. Dat zijn er vier. Maar ze noemen het wel de vijf nieten. Ik weet niet goed waarom.
Vier is een. Ik denk dat het hierdoor komt. Vier is een. Hoe zeg je dat? Een kwaadaardig merk in China. Het ste is vier en ste is dood. Ja. Dus dat is vervelend als je dat.
Dus noem het maar vijf. Iedereen weet dat het er vier.
Ja, maar het is er geen vierde verdieping in het flatgebouw.
Nee, exact.
Echt?
Nee, zeker. En geen veertiende en geen 24e. Okay. Ik woonde op de 36e verdieping, maar
geen
dat waren eigenlijk.
Maar wel een 13e.
Ja, zeker. 13 is geen. Geen issue.
Jongen.
Dus de vijf niets, zijn er vier. Ja. Maar dat is inderdaad het principe. We bemoeien ons niet met jullie politiek, vrienden.
Ja. En de vraag is of dat zo is. Franco Pen geeft een, vind ik, een heel gebalanceerd en weinig gekleurd beeld van al China's activiteiten en de activiteiten die geleerd zijn aan de nieuwe zijderoute. Ik denk als een Amerikaan, en zeker als een Amerikaanse policy wonk dit had geschreven, dat er een heel ander beeld uit was gekomen. Hij probeert echt oprecht te beschrijven wat er gebeurt en niet per se Amerika als goed of als slecht of China als goed of als slecht neer te zetten. Maar tegelijkertijd benoemt hij wel dat een aantal landen in groot risico lopen om de Chinese leningen die ze krijgen om al die handelsinfrastructuur te bouwen waarschijnlijk niet kunnen gaan terugbetalen.
Ja, want dat zijn natuurlijk geen cadeaus die de Chinezen geven. Het
nee, exact.
Leningen.
Het zijn leningen. En je ziet dat vooral in de landen die het dichtst bij China liggen, die het politiek het kwetsbaarst zijn en die militair strategisch het interessantste zijn, die leningen enorm hoog zijn en waarschijnlijk niet terugbetaald kunnen worden. Dus dan heb je het over bijvoorbeeld een land als Maleisië, waar de laatste tijd heel veel gedoe over is geweest. Die krijgen enorme investeringen, enorme leningen. Daarvan zegt heel de wereld, maar dat kunnen jullie toch niet terugbetalen? China zegt, ach, dat zien we dan wel. En wat er bijvoorbeeld in Sri Lanka is gebeurd op eenzelfde manier, is dat er een enorme haven is gebouwd op de POF. Die kon niet terug worden betaald. En nu liggen er opeens Chinese marineschepen in die haven. En is er een concessie van de haven. Dus China heeft de komende 99 jaar, hebben Chinese staatsbedrijven de haven volledig in handen. Ja. En dat doet het niet overal. En dat doet het zeker ook. Dat doet het zeker wel op strategische plekken, absoluut wel expres.
En die strategische plek, dat is de Zuid-Chinese Zee. Zowel Sri Lanka als Maleisië liggen aan de Zuid-Chinese Zee.
Maar ook verder. Djibouti is ook een voorbeeld. En dan zit je al in Afrika.
Ik moet iets bekennen. Ja. Ik heb pas nu ter voorbereiding van dit gesprek de geografie van die Zuid-Chinese Zee is bekeken.
De atlas is ook.
Ik heb dat niet beseft, maar je hebt dus de Indische Oceaan van Indië liggen en rechts daarvan ligt de Zuid-Chinese Zee. En daartussen ligt Indonesië. Ja. Dat had ik eigenlijk nooit beseft, dat dat een soort van dam is. Je kan niet van India naar China varen zonder dat je door de smalle straat van Malacca moet. Want Indonesië ligt daar in de weg. Ja. En die straat van Malacca, daar ligt die haven ook, denk ik. Of
je bedoelt?
Maleisië bedoel ik.
Oh ja, dat is Maleisië, ja. Ja, overal, het brede verhaal is dat overal in dat gebied, en dat gebied wordt ook steeds groter, want zoals ik al zei, het gaat ook over Pakistan, het gaat ook over Oost-Afrika. Wellicht gaat het volgend jaar wel over Piraeus.
Griekenland.
Ja, laat China zien dat het leningen verleent daardoor. In ieder geval een grote economische invloed vergaart. En dicht bij huis, nu al heel duidelijk, ook probeert daarmee militaire en politieke invloed te kopen.
Ja, maar als je dus zo'n haven hebt en je hebt die voor 100 jaar in bezit, dat havengebied, en je mag daar militaire schepen leggen. De Russen doen dat iets minder subtiel, hè? Die nemen de Krim gewoon in.
Ja, zeker.
Maar dit is eigenlijk aan het einde van de rit is hetzelfde. Hè? Je bent heer meester in een bepaald gebied in een ander land.
En ik denk dat de ambitie hoger ligt. Dus het geduld is groter en de ambitie ligt hoger. Dit is ook iets te korter de bocht, maar Poetins geopolitieke strategie is ontregelen. Is Europa en de VS zo aan het schrikken maken. Dat we hem wel een beetje zijn gang laten gaan in het herstellen van wat nog een redelijk soort van overzichtelijke machtsambitie is. Namelijk die oude Sovjet-republieken weer onder zijn in zijn invloedssferen krijgen. China wil het centrum worden van de nieuwe wereldhandel. Ja. En wil dat op zo'n manier doen dat het niet zoals Amerika heeft gedaan, de lasten moet dragen van een grote transnationale infrastructuur van WTO, van VN, van allerlei, al die instituties die heel de wereld moeten gaan besturen, maar waar uiteindelijk Amerika toch de rekening oppakt. Dat wil China niet, dat kost veel te veel geld. Aan de andere kant wil het wel overal investeringen kunnen doen en die investeringen kunnen veiligstellen. Ja. Dus heeft het wel een bepaalde militaire en zeker politieke en diplomatieke invloed nodig. Ja. Nou, dat spel is het heel slim aan het spelen en daarvoor heeft het een veel langere adem dan Rusland. Rusland is in die zin een kwetsbare economie die vooral de kring om Rusland heen wil bevrijden van westerse invloed.
Ja. Dat China belangrijk zou worden, dat weten we eigenlijk al heel lang. Ja. Als je gewoon de demografische evolutie ziet en de economische evolutie. Maar een aspect dat nieuw is, en dat Frank Oppan ook zeer kritisch behandelt, dat is hoe Europa en vooral de Verenigde Staten de geopolitiek bekijken.
Ja.
Europa of de Europese Unie, als je dat woord nu zegt, de eerste associatie die we maken is de Brexit.
Ja.
En de migratiecrisis en het interne gekibbel en de terugkeer naar geslotenheid en begrenzingen, dat de Europese Unie is aan het uit elkaar vallen.
Ja.
Als je aan Amerika denkt, dan denk je aan Trump en hoe die zich, moet genuanceerd worden, maar we gaan maar even snel door de bocht, hoe die zich terugtrekt uit het van het wereldtoneel.
Ja.
En die ruimte die daar ontstaat, die wordt door China ingenomen.
Ja, er is een soort van, zoals Rudyard Kipling dat noemde, een great game afoot, aan de hand. Op verschillende plekken zie je dat China daar inspringt waar de westerse invloed en vooral Amerikaanse invloed minder betrouwbaar wordt in ieder geval. En Djibouti is daar een heel goed voorbeeld van. Daar hadden de Amerikanen al een grote marinebasis. Daar die topt China nu. Die is daar nu een nog grotere marinebasis aan het bouwen. Om te laten zien, kijk, Amerika wil zich niet meer van de rest van de wereld bemoeien. Nou, wij wel. In Pakistan gebeurt een iets soortgelijks. Amerika heeft daar allerlei geld ingestoken gedurende afgelopen jaar. Want dat is een belangrijke partner in de regio. Aan de andere kant was het altijd vanuit Pakistans begrip veel te weinig geld. En kwam het met extreem veel politieke invloed gemoeid. Wat moest Pakistan doen? Helpen de Taliban eronder te krijgen, terwijl de helft van Pakistan daar helemaal geen zin in heeft. Dat wringt. China heeft nu in een kwestie van een paar jaar de Amerikaanse investeringen verdubbeld met Chinese investeringen. En daarbij komt geen enkele dwang kijken als het gaat om wat Pakistan moet doen in de war on terror. Vervolgens leidt dat weer tot extra boos Amerika, dat Pakistan verder onder druk gaat zetten om toch het Amerikaanse verhaal te blijven vertellen. Nou, als laatste voorbeeld, Iran is heel interessant. Ik vind steengoed wanneer Frank Oppan de invloed van Amerikaanse sancties over heel de wereld benadrukt. En Iran is daar het grote voorbeeld van. Hij zegt, Iran wordt in het Westen weggezet als een achterlijk en geïsoleerd land, terwijl het in de werkelijkheid, en zo ziet China uit, een van de meest levendige en bruisende high-tech sectoren heeft. Hoe heeft het dat gekregen? Omdat het door Amerika is afgesloten van de rest van de wereld, of in ieder geval van de westerse wereld, het daarom zelf moest ontwikkelen. Ja. En nu in China, in Rusland, maar bijvoorbeeld ook in India, partners ziet die wel willen samenwerken.
Ja.
En zo werden die nieuwe zijderoutes heruitgevonden eigenlijk over de rug van Amerikaanse sancties en van westerse arrogantie, zou je kunnen zeggen. In ieder geval westerse dominantie en westerse isolement.
Ja. Ja.
En nu Trump dat proces versnelt, zie je Xi Jinping ook in de beeldvorming in dat gat springen. Hij presenteert zichzelf als de rationele, vreedzame hoeder van een nieuwe vorm van globalisering. En dat vat hij allemaal samen onder die nieuwe zijderoute. Ja. Waarbij dus ook oude, trotse landen zoals Iran, en voor Frank Oppan is dat het oude Perzië natuurlijk, maar ook Turkije, het oude Ottomaanse Rijk, Rusland, die krijgen allemaal weer de ruimte om in ieder geval via mercantilisme weer aan dat positieve zelfbeeld te werken. Ja.
En in de retoriek van de Chinezen gaat het over vriendschappen. Het woord vriendschap wordt in diplomatieke zin voortdurend gebruikt door Xi Jinping.
Ja, vriendschap, harmonie, dat zijn de buzzwords in de Chinese politiek.
Jan.
Ik denk dat de hamvraag nog altijd niet gesteld is. Hè. De luisteraars zijn zeer zenuwachtig aan het wachten op de hamvraag.
Waar zit het op te wachten, Jan?
Ja, jongens, toch.
zit u hier.
Is het ook een strategie van de Chinezen om de burgers erbuiten te sturen om frituren over te nemen? Dat is een opvallend fenomeen de laatste jaren.
Dat is, wel, ja.
Is dat, dat is misschien een belachelijke vraag, maar nee. Is het een strategie?
Ja, zeker.
Het is meer de vleeskroketvraag dan de handvraag.
De frietchinees komt u niet uit de lucht gevallen? Of?
Nou ja, wat zeker een belangrijk element is, waar Frankopan vind ik nog veel te weinig aandacht voor heeft, omdat hij zo'n geografische focus heeft, is de niet-geografische focus, namelijk de high-tech. De wereld van informatiestromen, van hacken, van de dingen die je niet ziet, maar die onze landen wel allemaal verbinden. Ook die met die landen van de nieuwe zijderoute. En China is absoluut... De Chinese politieke elite is veel wantrouwiger richting het Westen dan wij vaak doorhebben. En ziet de Europese Unie en Amerika ook veel sterker in een bepaalde imperialistische traditie staan dan wij vaak willen toegeven. En wat betekent dat? Dat betekent dat het nu het zelf machtiger wordt, voorbereid op een rancuneus Westen. Mm. En wat doe je als je voorbereidt op een rancuneus Westen, hè, in het slechtste geval in ieder geval, dan zorg je dat je ten eerste ze heel goed in de gaten kan houden en ten tweede dat als er een crisis komt, je ze op enig moment tot kalmeren kan dwingen. En dat heeft absoluut ook te maken met niet alleen menselijke spionage, maar ook met high-tech spionage, met het infiltreren van onze high-tech systemen. En kijk maar wat we met Iran doen daar.
Zeg je nu dat de frietchinees dat spionnen zijn?
Ik weet niet. Volgens mij mis ik een beetje de
frietchinees. De klassieke Belgische frituren worden tegenwoordig
één voor één overgenomen. Ik
dacht dat het ging over een soort van, want dat is ook een interessant aspect, de Internet of Things. Dus daar komen ook steeds punten. Dus dat je je frituur alvast kan aanzetten vanuit een ander. Dat die systemen ook worden geïnfiltreerd door Russen en Chinezen. En dat is ook aan de hand. En dat is zeker ook een deel van die machtspolitiek.
Het was een hele basale vraag over de Vlaamse friet.
We stuiten hier op een cultuurbarrière.
Het antwoord is nog veel griezeliger eigenlijk wij ons zorgen over maken.
Precies, dat doe ik graag. Ja, een beetje horror.
Zeg je nu eigenlijk dat onze friteuses, dat die bedreigd worden door Peking?
Nou, en zeker in ieder geval onze kerncentrales. Er is een grote kerncentrale in Engeland waar flinke Chinese investeringen in zitten. En het idee dat niks betekent in politieke zin, omdat wij toch wel de machtigste landen van de wereld zijn.
En dat 5G-internet dat eraan komt en dat we alleen maar geïnstalleerd krijgen als de Chinese technologie daar aan te passen mag.
Er staat dit weekend nog weer in de Nederlandse kranten dat KPN, de grote Nederlandse mobiele netwerkaanbieder, zegt kwalitatief kunnen wij niet zonder Huawei, zonder de Chinese aanbieder.
En dan hebben ze de macht om te zeggen, als je niet dit of dat doet, gaat de stekker eruit.
En als ze dat niet nu doen, Poetin zou nu er met een gestrekt been ingaan. Dat is die korte termijn
En dan maak je vijanden en dan...
Wat China doet is, als er over 20 jaar een enorme crisis komt, dan hebben we voldoende leverage om te zeggen, luister naar ons en voeg je bij de nieuwe zijde.
Maar over dat gestrekte been, Chinese been dan toch nog even. Ergens in het boek van Frankopan, helemaal op het einde, citeert hij ook het dagblad van het Volksbevrijdingsleger.
Ja.
Waarin wordt geklaagd dat het Chinese leger aan de vredesziekte leidt.
Absoluut.
Dus een beetje mak en soft is geworden. Ja. En naar het schijnt houdt China wel militaire oefeningen waarin ze aanvallen op Amerikaanse en NAVO-doelwitten inoefenen.
Zeker, en ze laten zo nu en dan de India's flink schrikken met om te laten zien dat ze ook de capaciteit hebben om daar raketten en zeker, en er is ook een belangrijk deel van de Chinese politieke elite dat echt recht afstand van die oude revolutionaire strijders en is opgegroeid in het Volksbevrijdingsleger, echt letterlijk. En dus ook ten eerste een heel pessimistisch wereldbeeld erop nahoudt. We zullen wel weer in een oorlog terechtkomen en dan moeten we er klaar voor zijn. En ten tweede dat ook zeker ziet als een belangrijk deel van China's trots, dat je een heel sterk leger hebt en dat je dat kan laten gelden over heel de wereld. Dus ik denk dat dat een van de interessantere soort van tegenstellingen is in de Chinese politiek tussen de oude krijgers, waar Xi Jinping zeker toe behoort, die ook niet bang zijn voor oorlog, maar er zelfs wel een enige eer en trots in kunnen zien. En de neoliberalen, die wij heel goed kennen. Ja. De handelaars die denken, waar er geld te verdienen valt, is er geld te verdienen. En laten we alsjeblieft geen conflict uitlokken.
Zeg maar, dit klinkt zo bekend allemaal.
Ja.
Het is toch gewoon find and replace wat vroeger Amerika deed, doet nu China.
Ja, met het grote verschil denk ik dat Amerika over twee hele grote oceanen heen zijn invloed moest poneren. En China onlosmakelijk verbonden is via land. Met al die stammen, met al die, ja. met, al die oude beschavingsrijken van Turkije tot Rusland. Ja. En dus ook met Europa. En dat nu die verbondenheid weer echt rendabel begint te worden. Ja. Of in ieder geval echt weer profijtelijk begint te worden. Ja. En dat gaat wel echt wat veranderen in hoe er internationaal politiek gedaan wordt.
En dan zitten wij opnieuw bij de titel van het boek. De Nieuwe Zijderoutes. Geschreven door Peter Frankopan. Maak u geen illusies, we leven in de Aziatische eeuw.
Ik ga mijn oude Nero-strips terug bovenhalen. Er werd af en toe gesproken over het gele gevaar.
Jaren
60. Nee, Sven, ja.
Het gaat allemaal in het teken van de vriendschap.
En voilà.
Tisdams, dankjewel.
Interne Keuken.
Radio 1.